We hebben de vorige keer gezien dat de apostel Paulus dit tiende hoofdstuk begint met te zeggen dat hij bidt voor de zaligheid van Israël. Hij bidt niet voor Israël als zodanig, hij bidt voor de zaligheid van hen, van zijn broeders naar het vlees. Want, zegt hij, ze hebben weliswaar een ijver tot God, maar een erg onverstandige ijver, het is niet met verstand, want zij zoeken hun eigen gerechtigheid op te richten in plaats van zich te onderwerpen aan de rechtvaardigheid Gods. Dat is de rechtvaardigheid Gods die volgens hoofdstuk 3 komt tot alle en over allen die geloven. Want, zegt de apostel in vers 4, het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. Daar ligt de nadruk op. Het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. De rechtvaardigheid komt niet tot ieder. De rechtvaardigheid komt ook niet tot iedere Israëliet. Als dat zo was, hoefde Paulus er niet voor te bidden. Maar hij deed dat wel, hetgeen bewijst dat er dus nog wat anders voor nodig is dan alleen de uitverkiezing die in het verleden ooit heeft plaatsgevonden. Wat het dan ook mogen betekenen. Hij bidt voor de zaligheid van Israël, want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid van een ieder die gelooft. En daarna kregen we vers 5 tot en met 10, die een uitweiding zijn op dit thema. En de apostel wijdt daarover uit aan de hand van het Oude Testament en pakt dan in vers 11 de draad weer op en zegt dan, want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat wil zeggen, de nadruk ligt in het hoofdstuk op geloof. Geloof in het woord van God uiteraard. Hij heeft dat zojuist aangetoond uit het Oude Testament, uit Deuteronomium. We hebben dat vorige keer ook nagezocht en de apostel komt erop terug en zegt andermaal, want de schrift zegt. Ja, er zijn er die het anders zeggen natuurlijk, hè? Maar daar hebben wij helemaal niks mee te maken. Hè? Want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Dat wil zeggen dat men zalig wordt uitsluitend op grond van geloof. En in de tweede plaats, dat men zalig wordt ongeacht wie men is. Ongeacht van welk volk men deel uitmaakt, want de schrift zegt, en ieder die in hem gelooft. Ja, je kunt de ene keer de klemtoon leggen op ieder, en de andere keer de klemtoon leggen op gelooft. Zie, en beide is natuurlijk waar, want een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. En dat we dat goed begrijpen staat erachter, hè? Er staat, want er is geen onderscheid, inderdaad dus, hè? Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen rijk zijnde over allen die hem aanroepen. We hebben maar één Heer, het is maar één God, de God van Abraham, Isaac en Jacob is de God van elke gelovige. Er is niet een andere voor, hè. We hebben één God, éénzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen, ja, over allen die hem aanroepen. Vergeet het vooral niet hoor. Over allen die hem aanroepen, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat was vers 13 van Romeinen 10, maar het was tegelijkertijd vers 32 van Joël 2. Daar wordt het namelijk uit geciteerd. Daar werd gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest te dien dagen, dat wil zeggen, op een dag die van tevoren bepaald was, zou de Heer zijn geest uitstorten op alle vlees enzovoorts. En het wordt in de eerste plaats uiteraard beloofd aan Israël, dat is vanzelfsprekend, omdat de Heer nou eenmaal altijd spreekt via Israël en daarom dus eerst tot Israël. Maar toen in Joël 2 werd al gezegd dat al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Dat het gezegd wordt tot Israël, dat is duidelijk genoeg. Maar het is ook duidelijk genoeg dat er staat al wie de naam des Heeren, dat wil zeggen al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Dat wil zeggen, ongeacht of hij een Jood of een heiden is. En op dat onderwerp gaat de apostel verder door. Het gaat er namelijk om, nog steeds om, dat men moet geloven om behouden te worden, om zalig te worden. En men moet dus aanroepen, uiteraard in geloof, om behouden te worden. Dat is heel eenvoudig, hè? En dan staat er in vers 14 de vraag. Het zijn retorische vragen. Het betekent dat ze taalkundig zijn, het vragen. En daarom staat er een vraagteken achter. Maar de bedoeling is dat wij zo zonder meer het antwoord daarop weten. Omdat het zo vanzelfsprekend is. De apostel Paulus zegt als het ware, zeg het zelf maar. Hij doet het wel meer. Vraag, soms zegt hij erbij, hè? Zegt hij, oordeelt gij hetgeen ik zeg? Hè? Of leert de natuur u zelf niet? En dan verwacht hij een antwoord van ons. En zo is het hier ook. Hoe zullen zij, want hij had het nog steeds over Israël, hoe zullen zij dan aanroepen
in welke zij niet geloofd hebben. Het woordje hem is hier tussen gevoegd. U kunt het rustig weglaten, het maakt allemaal niks uit, hè. Er staat gewoon, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Vers 13 zei, men moet de naam Jehovah, we moeten de naam des Heren aanroepen om zalig te worden. En vers 14 zegt wel, hoe zullen zij aanroepen degene die zij niet geloven? Er staat in Hebreeën zoiets als van dat wie zich wendt tot de Heer, wie bidt tot God, die moet geloven dat hij is. Namelijk, hij moet geloven dat hij bestaat. En bovendien moet hij geloven dat hij een beloner is van degene die hem ernstig zoeken. En iemand die niet gelooft dat God bestaat, en iemand die bovendien ook niet gelooft dat God een beloner is van degene die hem ernstig zoeken, die kan zich wel richten tot God of tot de Heer, maar het helpt niks. Dat is geen gebed volgens Bijbelse norm. Aanroep is een aanroepen in geloof. Het aanroepen van degene van wie we geloven dat hij niet alleen bestaat, maar dat hij bovendien ook de beloner is van degene die hem ernstig, serieus dus, zoeken. En zo staat het hier dus ook ongeveer. Staat, hoe zullen zij dan aanroepen in welke ze niet geloofd hebben? Dat betekent dus dat ook vers 13, namelijk in ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, in feite zegt, en ieder die gelooft. En hoewel het er niet expliciet staat, staat er toch impliciet dat in iemand de naam des Heren in geloof moet aanroepen. Dat is vanzelfsprekend. Zijn hulp moet verwachten van de Heer alleen. En vandaar dat apostel zo zegt, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Ja, het is een klemmende vraag. Ik krijg soms de neiging om namen te noemen, want er schiet me altijd van alles door mijn gedachten. Maar dat moet ik natuurlijk helemaal niet doen. Maar kijk, er zijn mensen vandaag die zeggen van, nou ja, God komt tot Israël toch wel met zijn doel. Dus dat gaat allemaal wel goed, want dat heeft hij nou eenmaal zo geregeld. En daar kunnen we op wachten, of misschien niet, maar we moeten daar maar op wachten, want het komt allemaal vanzelf wel goed. Maar het is niet zo. Het komt alleen goed wanneer ze geloven. En sommigen denken dat als bij een wonder maar vanzelf komt. Maar ook dat is niet zo. Hoe zullen zij dan aanroepen zonder degene die ze niet geloofd hebben? En hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En daarmee zijn we terug in vers 1. Waar de apostel bad voor de zaligheid van Israël. En het gaat erom dat het evangelie gepredikt zou worden aan Israël. Opdat zij vervolgens in geloof zouden kunnen aanroepen degene die hen gepredikt is. En uiteindelijk is het zo dat de apostel Petrus daar inderdaad op de Pinksterdag een begin mee maakte. De man had echt nog nooit gepredikt. Maar bij die gelegenheid op de Pinksterdag, waar mocht je meteen spreken, op een nogal erkende feestdag ook nog. Er was meteen ook daar Haantje de Voorste, zeggen ze dan. Hè? En hij mocht meteen prediken. En leest u dat maar eens na in Handelingen 2. De apostel richt zich eigenlijk uitsluitend tot gij Israëlitische mannen, gij mannen van Judea, gij inwoners van Jeruzalem, gij Joodse mannen. Leest u het maar na, al die titels komen daarvoor. Ja, ja. Een boodschap gericht aan Israël. En er was een boodschap gericht aan Israël, opdat Israël in geloof de naam des Heren zou aanroepen. Het is tot vandaag aan de dag niet gebeurd. En daarom wordt tot vandaag aan de dag dezelfde boodschap gepredikt. Aan hetzelfde Israël. En dat is ook de bedoeling. Ja. Want dat staat hier. Hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? Nou goed, natuurlijk, er zijn er die willen niet geloven. En die roepen dus ook niet aan. Maar om te geloven moet men eerst weten wat men moet geloven. Daarom staat er, hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Hoe zullen zij geloven in een Heer die zij niet kennen? En laten we elkaar nou weer goed begrijpen. De Heere, Jehovah, die uit het Oude Testament, die kennen ze op een of andere wijze. Ja, niet allemaal, maar als ik in het algemeen spreek zou je kunnen zeggen, die kennen ze wel. Jehovah, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël, dat weet men wel ongeveer hoe dat zit. Maar het punt is dat de prediking ook aan Israël niet inhoudt zo zonder meer dat men moet terugkeren tot het oude. Maar de prediking aan Israël is dat deze Jezus, die gij gekruisigd hebt, Handelingen 2, door God gesteld is tot Here, opnieuw dus, en tot Christus, tot Messias. Dat is wat er letterlijk staat. Wat aan Israël gepredikt dient te worden, is dan ook niet dat men maar moet terugkeren tot de God van Abraham en Isaac en Jacob, hoewel dat op zich waar is. Maar wat gepredikt dient te worden, is dat deze Jehovah, deze Heer, een mens geworden is. Van gelijke beweging als wij, zou ik willen zeggen. Hij is desgelijks vlees en bloeddeelachtig geworden, zegt de Hebreeënbrief. Hij is ons in alles gelijk geworden, doch uitgenomen de zonde. Maar wat in Israël dus gepredikt wordt, is dat deze Heer, deze Jehovah, in menselijke gedaante onder hen geleefd heeft. Een der hunnen is. Want hij was een Jood. En hij is een Jood. Maar hij heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. En het punt is dat de apostel Petrus op de Pinksterdag predikte de gekruisigde die inmiddels was opgewekt. En precies diezelfde boodschap dient vandaag aan de dag gepredikt te worden. En laat ik u dit erbij zeggen. Wie niet gelooft in deze Christus, in deze persoon die door God gesteld is tot een Heer en tot een Christus, die is echt voor eeuwig verloren. Je kunt alleen door hem behouden worden, laat ik het al zo zeggen. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Dat is wat de schrift zegt. Dat laten we ons niet in slaap sussen met de gedachte dat men aardig religieus en godsdienstig is in Palestina. En in de huidige staat Israël. Dat betekent niks. De Heer zei tot zijn discipelen in Johannes 14. Gij lieden gelooft in God. Punt, komma. Dat betekent niks namelijk. Gij lieden gelooft in God. Gelooft ook in mij. Want daar ging het om. Het geloof in Jezus de Christus. In Jezus die Christus werd. Kortom, in degene die leed en stierf vanuit de dood opstond. Dat ligt allemaal opgesloten in alleen al de titel Jezus Christus. Daar moet men in geloven. En aangezien Israël dat niet weet, ook tot vandaag niet, ik spreek weer generaliserend, blijft dus ook vandaag tot onze opdrachten behoren om het evangelie te prediken aan Israël. Als wij dan al een taak hebben om het evangelie te prediken, dan is dat in ieder geval aan Israël. En precies dezelfde boodschap, geen andere. Er is geen verschil, er is geen andere persoon. Er is geen andere boodschap, want een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. En het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dan weer, hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Dat wil zeggen, er moet een boodschap daaromtrent tot hen gesproken worden. En dat is dan de volgende vraag, hoe zullen zij horen zonder die predikt? Zie, er moet dus gepredikt worden. Dat is niks bijzonders, dat geldt voor heiden ook. Als de boodschap niet uitgedragen wordt, dan komt er ook niemand tot geloof. Op een of andere wijze moet dat woord voortgang vinden. Oh, ik weet wel, het is niet van ons afhankelijk. Ik ben helemaal niet bezig om u te vertellen dat het uw taak is om in uw omgeving enzovoort. Dat is helemaal mijn opdracht niet. En zo leest u dat in de Bijbel trouwens ook niet. Maar het is natuurlijk wel zo dat de boodschap als zodanig bekendgemaakt dient te worden op een of andere wijze. En laten we elkaar goed begrijpen, ik heb echt mensen ontmoet die nooit het evangelie hebben horen prediken door een of andere christen, maar die simpelweg tot geloof gekomen zijn door het lezen van de Bijbel. Dat is ook voldoende. Dat is nog het beste wat je kan overkomen eigenlijk, geloof ik. He? Maar goed, het is niet iedereen gegeven. Maar ik bedoel zo, het gaat toch altijd om die boodschap die op een of andere wijze wordt overgedragen, opdat iemand hem zou geloven, die boodschap zou geloven en dus de naam des Heren zou aanroepen in geloof. Is de enige manier. Het is heel simpel, je kunt niet iemand aanroepen die je niet kent. En zo is hier ook. Hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? Dat wil zeggen, er moet gepredikt worden aan Israël, anders kan het niet. Anders kan men niet tot geloof komen, kan alleen op grond van de prediking van het woord van God. En dan vers 15, en hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Dat wil zeggen, hoe zullen zij prediken indien er geen predikers gezonden worden? En nou zijn we echt bij vers 1 terug, waar Paulus bad tot de Heer voor de zaligheid van Israël. En laten we elkaar goed begrijpen, wij bidden misschien ooit voor de zaligheid, voor het behoud van iemand die wij kennen. Dat kan. Maar laten we ons niet vergissen, in 2 Korinthe 5 lezen we het precies andersom. In 2 Korinthe 5 lezen we dat God door ons baden, dat God door ons bidt tot anderen, en dat wij dus hen bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. De vraag is niet of God iemand met zich wil verzoenen, God is ermee bezig. God is in Christus de wereld met zich verzoenen, dus 1 vers daarvoor, 2 Korinthe 5. Maar de vraag wordt gesteld door God aan de mens. God bidt de mens, laat u met mij verzoenen. Want God is in Christus de wereld met zich verzoenende, maar degene die zich niet laat verzoenen, zal buiten de wereld geplaatst worden. Dat is een heel eenvoudige waarheid, hoor. He? Waar het nou om gaat is dat de vraag gesteld wordt in feite aan Israël. De prediking wordt gedaan tot Israël en tot heidenen trouwens ook. En zij worden verondersteld het antwoord te geven. Zij moeten antwoord geven op de boodschap die tot hen komt. Het is niet dat God antwoord moet geven op de vraag voor het behoud voor de een of de ander. De beslissing daartoe ligt niet bij God, de beslissing ligt bij de mens. Wat God moest doen, heeft hij gedaan. En God wil dat alle mensen zalig worden, dus het is sowieso de wil van God. Daar ligt het niet aan. Ja, dan maak ik even een probleem, dat weet ik wel. Maar vanuit het probleem gaan we weer naar vers 1 van dit hoofdstuk. De apostel bidt voor de zaligheid van Israël. En je zou je dus af moeten vragen, en ik doe dat ook regelmatig, hè, ik heb dat ook veel gedaan. Waar bidt Paulus nou eigenlijk voor? Wat kan God er nou aan doen? God heeft alles gedaan, maar Israël wilde niet. Toch? En toch bidt Paulus tot God voor de zaligheid van Israël. Waarom? Wel, het is toch heel eenvoudig. Je moet alleen het verband van het hoofdstuk vasthouden. Het enige wat God eraan kan doen, is dat hij tot hen zendt predikers. Dat het woord tot hen gezonden wordt, dat is wat hier staat. En dat is de hele gedachtegang van de apostel. Natuurlijk, ze moeten aanroepen. Hier staat er, ze moeten geloven. Vervolgens staat er, men moet aanroepen. Daarna staat er, maar ze moeten alleen aanroepen wanneer ze geloven. En ze kunnen alleen geloven als ze van hem gehoord hebben. En ze kunnen alleen van hem gehoord hebben als het tot hen gepredikt is. En wat de Heer er dus nog aan kan doen, eventueel, is het zenden van predikers aan Israël. En dat is wat de Heer onder het oude verbond ook steeds gedaan heeft. Het is heel merkwaardig dat de eerste profeet die nu aangehaald wordt in dit schriftgedeelte is de profeet Jesaja, die bekend staat als de evangelist onder de profeten. Omdat hij het meest nadrukkelijk eigenlijk van alle profeten de blijde boodschap gepredikt heeft met betrekking tot Christus. Zie? Maar dit is de gedachtegang die u moet vasthouden, dat het enige wat God eraan kan doen is predikers zenden. Zo nadrukkelijk mogelijk. Want begrijpt, laten we elkaar goed begrijpen, de Heer bemoeit zich in principe eigenlijk alleen maar met gelovigen. Dat is nou eenmaal de situatie, zeker sinds de kruisiging van de Heer Jezus. Sinds God deze wereld officieel veroordeeld heeft in de persoon van de Heer Jezus. Sinds die tijd heeft God in feite fundamenteel afgedaan met een oude schepping. Het enige wat God dus nog kan doen in dit verband, in verband met die zaligheid, is mensen die geloven uitzenden als dienaren van het nieuwe verbond om het woord te prediken, met name dan en bij voorkeur, de voorkeur van de apostel Paulus, aan Israël. Dat is wat Paulus het liefst heeft. En wat Paulus dus voor bidt, is dat de Heer arbeiders zou uitzenden om het boodschap te prediken aan Israël. Speciaal aan Israël, in de eerste plaats. En dat is dan ook de reden waarom hij zelf dat altijd ook zo deed. Hij zelf ging eerst naar het Jodendom, naar de Joden. Waar ook ter wereld, want ook in die dagen waren ze echt voor het grootste gedeelte verstrooid. In ballingschap nog steeds, in de diaspora. Zie, maar dat is het gebed van de apostel Paulus. Hij zegt, hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En weet u nog, we zijn in hoofdstuk 9 begonnen met te spreken over dat Israël toch eigenlijk een uitverkoren volk is. En dat ze toch bepaalde zegeningen hebben ontvangen. En dat ze uitverkoren zijn tot een bepaald doel. En dan lijkt het allemaal heel positief. Maar via deze twee hoofdstukken wijst de apostel de Paulus om dat het uiteindelijk er toch alleen maar om gaat dat er hen de boodschap gepredikt wordt en dat ze die gepredikte boodschap accepteren. En uiteindelijk is het zo dat al de profeten van het Oude Testament en ook die we tegenkomen in de vier evangeliën, dat die gepredikt hebben, bekeert u. Altijd, bekeert u toch tot de Heer. Dat was de boodschap. Die is nooit veranderd. Zie, de omstandigheden zijn veranderd, dat is waar. Er is zelfs verandering van wet geweest, zegt de Hebreeënbrief. Dat is ook nog waar. Een verandering van verbond. Maar de boodschap is fundamenteel dezelfde. Bekeert u toch tot de Heer. En daarom moest er gepredikt worden. Dat is wat vers 15 zegt. Hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Dat wil zeggen dat de apostel via deze redenering de uiteindelijke verantwoording legt bij God zelf. Hij zegt, predikers moeten gezonder worden. Het is God die predikers zendt. En die gaan prediken onder Israël. Israël hoort het, Israël gelooft het. En vervolgens Israël roept de naam des Heren aan. En wordt al zo zalig. Dat is de volgorde. Dus het initiatief ligt ook hier weer bij God. En nou kunnen we natuurlijk niet zeggen dat God geen predikers heeft uitgezonden. God heeft dat altijd gedaan. Maar waarvoor de apostel Paulus voor bidt, is dat God nog meer predikers zou uitzenden, speciaal aan Israël. En vandaag aan de dag ken ik predikers die bidden of God maar geen predikers wil uitzenden aan Israël. Als wij denken het te moeten gaan doen, dan zeggen zij van nee, dat mag niet. Dat moet je aan God overlaten. Ja, het is echt waar. Het gebeurt vandaag aan de dag. Ik zou die zwart op wit kunnen laten lezen. He? Maar het gaat juist om dat de boodschap gepredikt wordt. Prediken. En we gaan erop verder, want hier wordt nog veel meer gezegd over die verhouding die er bestaat tussen ons als de gemeente, als het lichaam van Christus, en het Joodse volk. Dus we gaan maar gewoon door. Er staat dus in vers 15, hoe zullen ze prediken indien zij niet gezonden worden? En dan gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Dat wil zeggen, de apostel beroept zich ook nu op het Oude Testament. Het is net alsof je in onze dagen leeft en wel weet dat er mensen zijn die zeggen dat het onbijbels is om de boodschap te prediken aan Israël. Die zeggen van nou, we leven nou in de eindtijd en nou hoeft het niet meer. Ja, dat is ook vreemd, hè. Het heeft 4.500 jaar wel gemoeten en nou hoeft het niet meer. Ja, ik doe maar een gooi, we kijken niet op een paar honderd jaar, hoor. He? Maar dat is helemaal niet veranderd. En wat de apostel Paulus hier dus ook doet, is verwijzen naar het Oude Testament, omdat daar al staat dat het ging om de prediking aan Israël. En hij citeert uit Jesaja 52, is misschien goed om het even op te zoeken. Jesaja 52, dat is één hoofdstuk voor 53. Ja, daar bedoel ik dus nog wel wat mee, hè. Want ik neem aan dat Jesaja 53 redelijk bekend is. Is die profetie waarin het lijden van de knecht des Heren beschreven wordt. Waar in feite de kruisiging van de Heer Jezus, de Messias van Israël, beschreven wordt. En in het hoofdstuk daaraan vooraf lezen wij in vers 7. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt. Die de vrede doet horen. Desgene die goede boodschap brengt van het goede, die heil doet horen. Desgene die tot Simon zegt, uw God is koning. En de apostel citeert dit vers om te laten zien dat Israël behouden moet worden. En de toekomende beloofde zegeningen moet ontvangen door dat het de boodschap aan hen gepredikt wordt. Het is heel merkwaardig, ik weet niet of u het is opgevallen, maar als u het leest in Romeinen 10 vers 15, dan staat er hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. En dat betekent dat er meerderen zijn die dat doen. Dergenen is dan meervoud, hè? Het zijn er meerdere die dus de boodschap prediken aan Israël. Maar lees het nou in Jesaja 52 vers 7, daar staat er hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgenen die het goede boodschapt. En dan is het ineens enkelvoud. Desgene wil zeggen, het is er maar één. En daar heb je het weer, hè. Wie is dat? Dat is Christus. Ja, enkelvoud of meervoud maakt niet uit. Hij is enkelvoud, de Christus. Het is ook meervoud, namelijk allen die in Christus zijn. De leden van zijn lichaam. Het is duidelijk dat in Jesaja 52 vers 7 gesproken wordt over de persoon van de Heer Jezus zelf. Dat blijkt ook wel, want in het voorgaande vers wordt ook gezegd, daarom zal mijn volk, daarom zal het mijn naam in die dag kennen, dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Is als ze weten dat de Heer tot hen spreekt. Heel uitdrukkelijk, zie, hier ben ik. Ik de Heer. En dan geeft vers 7 commentaar en zegt, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten desgene die het goede boodschap. Maar degene die dat goede boodschap, dat is die Heer. Hij is het woord Gods. Hij is degene die het woord gepredikt heeft aan Israël. En dat zegt Hebreeën 1 vers 1 ook. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Als de profeet, als de laatste, de grote profeet. Maar het bijzondere is dat de apostel Paulus in Romeinen 10 dit vers aanhaalt. Deze hele gedachte aanhaalt. Dat er namelijk gepredikt zou worden aan Israël. Alleen hij schrijft het in het meervoud. Omdat het in Romeinen 10 natuurlijk gaat niet alleen de persoon van de Heer Jezus, maar ook allen die deel uitmaken van zijn persoon. Dat wil zeggen, allen die aan hem deel gekregen hebben. En dat in overeenstemming met, ik noem maar wat, Romeinen 6. Wij die één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking zijns doods, en in de gelijkmaking zijn er opstanding. Wij zijn leden van zijn lichaam. En als Christus zelf dan het goede verkondigt aan Israël, dan zijn wij als leden van zijn lichaam inderdaad ook gehouden om het goede te verkondigen aan Israël. Vandaar dat de apostel niet alleen het Oude Testament aanhaalt en zegt, kijk, hier wordt het vervuld of het dient vervuld te worden. Maar hij geeft het bovendien een bredere betekenis aan, omdat hij in feite zegt van ja, het is niet alleen die ene persoon, het is niet alleen de persoon Jezus van Nazareth, maar het is helemaal de gemeente, het is een meervoud. En het komt echt meer voor, in hetzelfde Jesaja trouwens, maar daar ga ik nou maar niet op in. Maar dat is het principe dat over Christus gesproken wordt in het enkelvoud en in het meervoud, in één en hetzelfde vers. Broeder Schepers.
Als die jongen Jesaja 53 lazen, dan komt ze anders jou weten, ja.
Dat is ook zo. Dat is ook zo. Jesaja 53 is duidelijk genoeg, omdat het uitdrukkelijk spreekt over de kruisiging van de Heer Jezus. Maar er zijn vele van die schriftplaatsen die werkelijk duidelijk genoeg spreken over het lijden dat op Christus komen zou en de gevolgen daarvan. En in ieder geval, Jesaja 53 geeft niet alleen het verslag van het lijden en sterven van de Heer Jezus, maar geeft in feite ook het verslag van het falen van Israël, dat wil zeggen van het ongeloof van Israël, want zij belijden daarin, wij dachten dat hij van God geslagen was. En uiteindelijk geven ze toe, maar hij is om onze overtredingen verwond. Dat betekent dat nadat hij van God geslagen was, maar in ieder geval nadat hij geslagen was, het volk in ongeloof zou verkeren. En dat pas later zij op dat misverstand zouden terugkomen. Of op dat ongeloof, want dat is het natuurlijk gewoon, zouden terugkomen. Er zit ontzettend veel in als je het woord voor woord zou onderzoeken. Datzelfde vind je bijvoorbeeld ook in, er ligt veel meer voor de hand, in Zacharia, hoofdstuk 12, waar in een goede vertaling staat dat de Heer zegt, ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Let wel, dat staat in het Oude Testament. Toen hij nog niet eens doorstoken was. En daaruit kon ze dus concluderen dat bij zijn komst om zijn Messiaanse Rijk op te richten, zou het een tweede komst moeten zijn. Een wederkomst al. Omdat hij bij zijn eerste komst zou hebben geleden en verworpen zou zijn door het volk. En doorstoken zou zijn. En pas in tweede instantie zou hij verschijnen om zijn koninkrijk op te richten. Dan zouden zij zien degene die door hen doorstoken was. Staat er uitdrukkelijk genoeg. Oh, er zijn vele van die schriftplaatsen die daar duidelijk genoeg op wijzen. En dat doet de apostel Paulus hier in Romeinen 10 dan ook. Want in vers 15 werd gezegd dat het boodschap aan hen gepredikt moet worden. En de apostel zegt, dat staat ook bijvoorbeeld, want bijvoorbeeld hoor, er staat bijvoorbeeld in Jesaja 52 vers 7. Er staat trouwens ook bij dat het bijvoorbeeld voorkomt in Nahum. Kunt u dat vinden?
Dit is toch eigenlijk dezelfde boodschap, hier van 52, als dat Mozes door God gestuurd werd, door het volk dan zegt, God tegen hem, zeg, als ze zullen vragen wie hij was, dan zegt hij tegen Mozes, zeg maar, ik ben hoe ik ben. En als je 52 leest hier, dan staat het net andersom eigenlijk. Maar hier staat dan in, zie, hier ben ik, dat hier staat, kan je gedrukt.
Ja.
Is het waar, die de schuifde weer.
Inderdaad. Het is niet alleen hier ik ben, ik zie ik ben. Het is dus dubbelzinnig. Niet alleen hier ben ik, dat is het duidelijk wel. Maar het is dan een toespeling op zijn oud-testamentische naam. Die hij weer terug ontvangen heeft, moet ik zeggen. Want zo is het wel. De naam Jehovah, de naam Heere. Het merkwaardig is dat de apostel Petrus in Handelingen 2 zei dat God hem gesteld heeft tot Heere en tot Christus. En het bijzondere was, Heere was hij altijd geweest vroeger. Totdat hij mens werd, totdat hij zichzelf ontledigd had en in menselijke gedaante op aarde verscheen. Maar door zijn opstanding is hij weer Heere geworden. Hij heeft zijn naam weer ontvangen, een naam die boven alle naam is. De naam Heere. Maar bovendien is hij geworden tot Christus. Dat was hij niet, dat werd hij door zijn opstanding. Zie. Maar ik was even onderweg naar Nahum, hè, want daar staat ook zoiets, schijnt het. Als ik het vinden kan tenminste. Oh ja, natuurlijk ja. Nahum 1, vers 15. Waar staat, ziet op de bergen de voeten desgene die het goede boodschapt, die vrede doet horen. En u ziet, dat dit dezelfde woorden zijn als die we ook vonden in Jesaja 52, vers 7. De woorden worden herhaald. Het zijn belangrijke schriftplaatsen, belangrijke teksten die dan ook op verschillende plaatsen voorkomen. Oh, ik weet het, en er zijn er vandaag de dag theologen die zeggen dat komt omdat Nahum van Jesaja heeft overgeschreven. Die had geen inspiratie genoeg en die heeft het gewoon overgeschreven van Jesaja. En er zijn anderen die zeggen nee, Jesaja heeft het van Nahum overgeschreven. Nou, daar kunnen we een conferentie over beleggen en zo. He? En op promoveren. Dat soort, werkelijk waar hoor, daar heb ik geen goed woord voor over. Het gaat er gewoon om dat het herhaald is. Niet omdat de een van de ander overschreef, hoewel dat best wel mogelijk is, daar gaat het niet om. Maar het is overgeschreven omdat God het zo geleid heeft. Het zijn belangrijke waarheden die steeds herhaald worden. Er zijn meer van die schriftplaatsen. En dit is er dan één van. Want het gaat erom dat ook onder het Oude Testament al gezegd wordt dat het goede, de vrede, verkondigd zou moeten worden. En als het verkondigd wordt, dan is dat uiteraard opdat de boodschap geloofd zou worden. Dat is met alle boodschappen zo. Al was het ook het weerbericht. Je hebt er niks aan als je het niet gelooft, hè. Dat is met het evangelie net zo, hoor. Ja. Hè? Je moet het geloven, anders heb je er niks aan. Het is een kracht Gods tot zaligheid, dat is waar. Maar alleen voor degenen die geloven, hè. Dus de apostel zegt, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Het gaat om die voet, het gaat om het uitgaan. Later wordt gesproken over de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Het evangelie des vredes. Daar gaat het hier om. Het verkondigen van vrede. Er moeten voeten toe bereid zijn om uit te gaan tot hen.
Ik dacht dus ook dat in de eerste plaats, omdat er staat, hoe zullen zij prediken?
Ja.
Omdat de prediking aan Israël is toevertrouwd. Wat Paulus zegt namelijk ook in Handelingen 14... Dan zegt hij eerst tot het Joodse volk, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch nademaal gij zelf verstapt, verstoord en u zelf met des eeuwige levens niet waard oordeelt, ziet wij keren ons tot heiden, want alzo heeft ons de Heer geboden. Ik heb u gesteld tot een licht der volken,
ja.
Dat gij zou zijn tot zaligheid tot aan de uiterste dagen.
Ja. Ja, daar moet ik nog nader over praten straks, vooral naar aanleiding van Romeinen 11. Dat is namelijk de gedachtegang dat de boodschap oorspronkelijk werd gegeven aan Israël om die te prediken. Punten zegt dat Israël niet alleen die boodschap niet gepredikt heeft, maar bovendien die boodschap zelf niet geloofd heeft. Waardoor vervolgens in het boek Handelingen, maar ook in andere Nieuwtestamentische geschriften, nadrukkelijk wordt vastgesteld dat de zaligheid toevertrouwd is aan de heidenen. Niet alleen gezonden is tot, maar zelfs toevertrouwd is aan. En dat de verantwoordelijkheid dus nu precies andersom is. Waar vroeger Israël het woord van God had ontvangen om het te prediken aan de heidenen, daar hebben nu de heidenen het ontvangen om het te prediken aan de Joden. Of aan Israël, zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ik praat nou over puur het natuurlijke Israël uiteraard. Hè? Dus er moet sowieso gepredikt worden. Dat neemt niet weg dat een Israëliet kan prediken aan een Israëliet en dat de heiden predikt aan de heiden natuurlijk. Maar het moet duidelijk zijn dat degene die zelf niet gelooft, zelf niet gezonden kan worden. Ik bedoel zo, hier als het gaat om mensen die gezonden worden om het evangelie te prediken aan Israël, gaat dat om in principe om hen die zelf van nature heidenen zijn. Dat hoeft niet per se, maar dat is wel de normale gedachtegang. Als we generaliseren, moeten we zeggen, het zijn de heidenen die gezonden worden aan Israël om te prediken. Het is natuurlijk in overeenstemming met wat in Hosea bijvoorbeeld geleerd wordt, dat het volk ten onder ging, of teniet gedaan werd, door gebrek aan kennis staat. En mijn volk gaat verloren door een gebrek aan kennis. Eigenlijk staat er gewoon doordat het helemaal geen kennis heeft. Het had niet tekort, het had helemaal niks. Dat is wat er staat, maar ze hebben het een beetje verzacht in de vertaling. He? Mijn volk gaat verloren doordat het zonder kennis is. En dan zegt de Heer, terwijl gij de kennis verworpen hebt, zo heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zou bedienen. Dat is Hosea 4. En waar het om gaat is dat Israël als volk een priesterlijk volk was. Israël als volk was in zijn totaliteit één priester. Met een priesterlijke taak ten opzichte van de andere volkeren. Maar de priesterlijke dienst houdt in de eerste plaats in het onderwijs geven, het onderricht geven in het woord van God. En als men zelf het woord van God niet kent en niet gelooft, dan kan men dus nooit een priester zijn. Dat is wat de Heer daar tot Hosea, of via Hosea tot Israël zegt. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, zo heb ik ook u verworpen. Dat is merkwaardig, want vandaag aan de dag zijn christenen die de kennis verwerpen. We komen er nog over te praten, want Romeinen 11 spreekt daarover in verband met de olijfboom en de takken, die er eerst wel waren, toen weer niet en toen weer wel. En dan, weet u nog, was heel ingewikkeld. Daar hebben we het nog over. He, maar het gaat erom dat bepaalde functies in de heilshistorie toevertrouwd werden oorspronkelijk aan Israël en later bij de heidenen terechtgekomen zijn. En dat is waar je waarschijnlijk op doelt. En het wordt in Handelingen meerdere malen herhaald dat de zaligheid naar de heidenen gezond is en die zouden horen. Maar die zouden bovendien ook die zaligheid prediken aan Israël. De functie van prediking ligt niet langer bij Israël, maar ligt bij heidenen. Ik praat nu alleen over natuurlijke verschillen. Ligt bij heidenen. Dat is echt zo. Nou, maar we kunnen beter deze gedachte gaan volgen, want dan komen we het vanzelf tegen. Er staat hier namelijk in vers 15 van Romeinen 10 nog steeds dat die vrede verkondigd zou worden. Dat het goede verkondigd zou worden. Want de vrede en het goede moet geloofd worden. Al was het maar omdat het vrede en het goede vast ligt in de vrede vast. En men moet dus hem geloven, hem accepteren. Het is dus aan hen gepredikt. Ook in het verleden. En ook tot op vandaag, zegt de apostel Paulus feitelijk. Maar, zegt hij, vers 16, doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. En hij zegt het ook erg netjes. Hij zegt, zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Het lijkt net of het de minderheid was die ongehoorzaam was. Maar de waarheid is dat het de minderheid was die gehoorzaam was. Wij zouden zeggen, ze zijn niet allen het evangelie ongehoorzaam geweest. Er waren namelijk enkelingen die wel geloven. Maar Paulus houdt zich aan de ruime kant. Maar ik zit nog altijd met die getallen in mijn gedachten van 600.000 en 2, weet je nog? 600.000 die uittrokken uit Egypte en 2 die in Canaan kwamen. Zo weinig waren het er maar. Zie? Nou, maar we komen er later op terug, want in hoofdstuk 11 wordt gesproken over het gelovig overblijfsel van Israël. En dat blijkt inderdaad die minderheid te zijn. En we hebben dat ook al even gezien in hoofdstuk 9. Vers 27, hè? Waar de apostel ook Jesaja aanhaalt en zegt, al waar het getal der kinderen is als gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden, een minderheid. Maar in ieder geval is het waar dat ze dus niet alle het evangelie gehoorzaam geweest zijn. En dat is wat de apostel zegt in 10 vers 16. En hoe komt hij daar zo bij? Nou, hij zegt, want Jesaja zegt het. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Heb je ook zo'n Bijbel? Staat er keurig bij. Jesaja 53 vers 1. Wie heeft onze prediking geloofd? Ze hebben de Messias verworpen. En Jesaja 53 is dan ook het verslag van die verwerping. En dan uiteindelijk wat er gebeuren zal straks als ze alsnog de Heer zullen aannemen. Maar in ieder geval, wie heeft onze prediking geloofd? Dat is de vraag. Geen grote aantal, is nooit zo geweest. Toen niet, in onze dagen ook niet hoor. Geloof er maar niks van. Het is een minderheid die werkelijk de prediking gelooft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Het lijkt wel de uitroep van de profeten. Zo van, Heer, neem mij maar weg. Heer, het helpt toch allemaal niks. Ik ben maar alleen overgebleven. Dat zijn de uitspraken die je van dienstknechten Gods leest in de schrift. En zo met Jesaja ook. De evangelist onder de profeten heet hij bij ons tegenwoordig. Waar hij zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En let wel, de apostel pakt nu de draad weer op. Namelijk, hij pakt die twee woorden bij elkaar, prediking en geloof. Geloof is een geloof in dat wat gepredikt is. Geloof is geloof in de Christus die gepredikt is. De Christus die u heden gepredikt is. Of die u tevoren gepredikt is, staat er zelfs soms in de Handelingen. Hè, als de apostel Petrus predikt.
Ja, ik ben vandaag maar 2 jaar in het beloofde land, maar dat zit ik toch wel een beetje met Mozes. Daar ben ik toch geloven gemist.
Ja, nou ja. Ik stond even in twijfel, denk, zal ik er nog wat bij zeggen? Ik denk, doet me niet. Maar het gaat natuurlijk om die omstandigheden daar. Hè? Als we dat aanhalen van volk Israël, verlost uit Egypte en komend in Canaan, dan haal ik dat aan in de overdrachtelijke betekenis. Hè? Het gaat erom dat onder die omstandigheden de Heer slechts die twee gelovigen die zeiden, de Heer zal het ons geven, die heeft hij inderdaad gebracht in Canaan en de rest niet. Dat wil niet zeggen dat die mensen dan allemaal voor eeuwig verloren zijn, want dat is een heel ander verhaal. En daar ging het nou ook niet over. Het ging nu alleen om de praktische toepassing ervan. Want het blijft waar dat Mozes niet in het land kwam vanwege, ongeloof is misschien wat overdreven, daar krijg ik ook een discussie. Maar het was wel degelijk omdat hij dingen deed die absoluut in strijd waren met wat God hem had gezegd. En dat moet dus als ongeloof worden opgevat. Maar als ik, ik zal het nog anders zeggen, als ik het opvat als, als typologie, dan is er nog een andere waarheid aan verbonden, dat is deze, dat Mozes wel in Kanaan kwam, maar niet zelf, maar in de gedaante van zijn opvolger. In zijn verlengstuk. Zijn erfgenaam, zijn zoon, om een Bijbels begrip te hanteren, dat was namelijk Jozua. Want er zit een andere gedachte achter, dat is namelijk deze, dat wat omkwam in de woestijn was bovendien een beeld van de oude mens en van de oude schepping. En dat wat in Kanaan kwam was een beeld van de nieuwe schepping, zodat in het algemeen gezegd moet worden, Israël werd verlost uit Egypte en Israël kwam in Kanaan. Maar het Israël wat in Kanaan aankwam was een volledig vernieuwd, eigenlijk dus wedergeboren, dat is de betekenis, een vernieuwd Israël. En vandaar dat ook Mozes zelf, al was hij de leidsman van het volk, niet in Kanaan kwam. Want Mozes was een beeld van de Heer Jezus zelf, in zijn vernedering, in zijn lijden, tot en met vandaag. Want voor de wereld is hij nog steeds verworpen. En dan is Jozua een type van de Christus bij zijn wederkomst, die namelijk Israël in het beloofde land zal brengen, letterlijk. Maar die bovendien alle zegeningen van de nieuwe schepping geeft, ook aan ons. Zie? Dus het is wat we moeten proberen, type en de vervulling van het type uit elkaar te houden. Daar zit de problematiek in. Hè? Goed, laten we terugkeren tot Romeinen 10, vers 16, waar de apostel de woorden van Jesaja aanhaalt en zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? En dat was het einde van het uitstapje, want in deze verse heeft de apostel zijn betoog ondersteund vanuit het Oude Testament. Hij heeft een verhaal opgehangen en vervolgens gezegd, kijk, daar staat het. En nu gaat hij weer verder op prediking en geloof. Hij had het eerst over geloof, men moest geloven. Maar hij bad voor de zaligheid van Israël, maar die zaligheid zou het resultaat moeten zijn van hun geloof. Waarvoor bad hij dus? Snel gaan we nou, hè. Hij bad dus dat tot Israël predikers gezonden zouden worden. Want, en nou zijn we er, vers 6, vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor. En het gehoor is uiteraard uit die prediking. Het geloof is uit het gehoor. Israël wordt niet vanzelf gelovig, de boodschap moet aan hen gepredikt worden, ze moeten het woord horen. Net als in de dagen van Jesaja, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Ze moesten het in ieder geval horen, daarom moest Jesaja prediken. Daarna lag de verantwoordelijkheid niet meer bij de Heer, want die had iemand gezonden om te prediken. De verantwoordelijkheid lag ook niet meer bij Jesaja, want die had gepredikt. De verantwoordelijkheid lag dus vervolgens bij Israël zelf. En dat is tot vandaag aan de dag zo.
Het is eigenlijk een vreemde zaak, want als je dat nagaat, dat Israël eigenlijk de boodschap van genade, net als vandaag natuurlijk, weggestopt heeft onder wetten en van alles nog wat, maar eigenlijk aan die boodschap van genade voorbij ging, en dat ze het woord van God wat ze dan gekregen hadden voor zichzelf hielden en verkeerd toepassen en daardoor zich als het ware van God vervreemden. Ja. Een hele vreemde zaak eigenlijk.
Ja, maar dat is eigenlijk altijd het gevolg van een verkeerd toepassen, verkeerd toepassen van het woord van God. En zelfs een gedeeltelijke toepassing is een verkeerde toepassing. Ik heb al zo vaak gezien, ik voel me net een oude man nou ineens. Nou, ik heb al zo vaak gezien dat mensen de waarheid wel kennen. Dat er hun gepredikt is. Zelfs dat ze het begrepen hebben, maar hem niet toepassen. En ook niet prediken, maar goed, iedereen hoeft het ook niet te doen. Maar ook op dat niveau gebeurt dat. Men kent de waarheid wel, men predikt hem niet en predikt dus wat anders. Dat is nou helemaal zo. Zie je. Om een heel eenvoudig voorbeeld te geven. Wij staan in de vrijheid. Wij zijn vrijgemaakt in Christus. Waarom is dan zoveel prediking gericht op het opleggen van een wet? Waarom moeten we nou weer wederom gebracht worden onder een slavenjuk? Ja, omdat we dat nuttiger vinden. Omdat wij dat nuttiger vinden. Ik vind het ook nuttig, daar gaat het niet om. Maar ik doe het niet. Ik kan het niet verantwoorden. Hè? Het heeft ook geen nut hoor, want het heeft alleen nut voor deze tijdelijke wereld hooguit. Dat is het hoogste nut wat je daarbij bedenken kunt. Maar bedoel maar, men kent die waarheid, want natuurlijk kent men die waarheid wel. Maar waarom predikt men die niet? Waarom predikt men die eerst om de mensen binnen te krijgen? Als ze binnen zijn, dan verandert de boodschap. Dat heb ik al zo vaak geconstateerd. Hè? Is verlossing in Christus, is vergeving van zonde in hem. En zodra ze dat geaccepteerd hebben en lid worden van onze gemeenschappen of zo, dan blijkt het niet meer zo te zijn. Want dan moet je aan de regels houden, die niet bestaan, maar die uitgevonden worden zodra het uitkomt. Ja, ik zeg het misschien wat cynisch, maar zo werkt het ongeveer wel. Ja, ja. Regels zijn er meestal niet, maar ze worden naar voren gehaald. Toch, hè? Wanneer het ons uitkomt, wanneer we problemen hebben. En dan verandert de boodschap. Zie? En dat is het grote probleem. En dat gaat ten koste, daar gaat het nu om, dat gaat ten koste van ons eigen geloofsleven. Alleen al het feit dat we proberen anderen onder een wet te plaatsen waarin we zelf feitelijk niet eens geloven, heeft absoluut een negatieve uitwerking op ons eigen leven. Het zou ons ook onder de juk plaatsen. Ik heb al zo vaak gezien dat mensen goed begonnen, net als de gelaten, zal ik dan maar zeggen, met de geest. En die stralende ogen hadden, die na verloop van tijd helemaal in elkaar zakten. Je krijgt er haast geen contact meer mee. Je kunt alleen nog met ze praten over het weer. Dus ze gaan trouw naar de samenkomst, daar gaat het niet om. Dat is allemaal wel goed. Maar geestelijk zijn ze dood. En ik bedoel nou echt geestelijk. Ik bedoel niet religieus, dat is heel wat anders. Maar geestelijk. Omdat ze het woord wel kennen, maar het niet toepassen, niet accepteren. En in feite is dat dus een vorm van ongeloof. Ja, een gedeeltelijk ongeloof, dat is natuurlijk zo. Maar het heeft een uitwerking op het persoonlijk geestelijk leven. Dat is zonder meer zo. En dat zie je aan Israël. Ik heb me nog steeds verbaasd, en tot vandaag aan de dag doe ik dat, over de grote hoeveelheid kennis die er binnen het Jodendom in het algemeen bestaat van de schrift. Dat is grandioos. Maar omdat men het verkeerd toepast, kan men er niks mee. Dan is men geestelijk zo dood als wat, er zit geen leven in. En dat komt omdat men niet ziet dat die schriften spreken over Christus. Waar het over spreekt, dat maakt niet uit als het maar niet over Christus spreekt. Hè? Want dat wordt afgewezen, dan worden ze boos. Dat is echt zo. Hè? En toch heb ik een schat van materiaal, van kennis opgedaan langs die weg. Via de kennis die er is binnen het Jodendom, via de geschriften enzovoorts. Het is ontzettend veel. Alleen wat je zelf goed moet weten op voorhand, is dat het allemaal spreekt over Christus. Of het is onzin, want er zit er natuurlijk ook veel bij. Hè? Binnen het christendom is dat zo, binnen het jodendom ook. Maar het spreekt over Christus of het is niks. Maar laat je niet wijsmaken dat het spreekt over Israël, over de mens of over de schepping. Dat is allemaal onzin. Maar dat ziet men niet. Men past het verkeerd toe. En ziet dus vervolgens niet meer dat die hele schrift spreekt over de verlossing die in Christus is en over de weg van wedergeboren, dat wil zeggen de weg van doorlijden tot heerlijkheid. En toch vind je het overal in de schrift terug. Dus het is een waarschuwing dat wanneer we bepaalde waarheden zien in de schrift, wanneer we ze verstaan, wanneer ze ons duidelijk geworden zijn, ligt bij ons de verantwoordelijkheid om dat te geloven. En als we dat niet doen, dan ben ik bang dat u de volgende versen niet meer begrijpt. Niet omdat het zo moeilijk is, maar omdat u aan het ongelovig worden bent, zal ik maar zeggen, vervolgens. Dat u zich een niveau gesteld hebt en verder niet. En dat is het levensgrote gevaar. Ik mag het misschien niet vertellen, maar ik weet dat is lang geleden hoor, dat er bijeenkomsten werden gehouden van evangelische voorgangers in Nederland. Bijbelstudie. Onderwerpen besproken werden. En dat na afloop van zo'n hele dag, je moet je voorstellen dat dat kon. Dat kan vandaag niet meer hoor. Er is niemand die je daarvoor krijgt. Dat vindt me veel te gevaarlijk. Maar toen deed men dat nog. En er werd na afloop van die dag stuk voor stuk gevraagd wat ze van vonden. Of ze mee eens waren, ja of nee. Wat ze nou eigenlijk geloofden na het bestuderen van zo'n stuk. En weet u, onvermijdelijk eindigde dat dus in, nou niet in ruzie. Maar in een breuk. Mensen die vroeger met elkaar om de tafel zaten, het woord van God te bestuderen, keken elkaar vervolgens niet meer aan. Oh, ze gingen netjes vriendelijk uit elkaar. En ze hadden moeten zeggen, ja, ik ben het ermee eens. Inderdaad, dat is waar. Ik zie het nou ook. En daarna heeft nooit meer iemand wat van hen vernomen. Omdat ze weigerden om de Bijbelse waarheden ook in het publiek door te geven. Ja, ik zeg u nou, die mensen ken ik nog. Ik ken ze nog, ik weet ook wie het zijn. Ze leven vandaag nog, ze werken vandaag ook nog. Zo sterk gaat dat. Hè? Om nog steeds dezelfde Bijbelse waarheden, van ik weet, dat zij het weten en het ooit beleden hebben, maar weigeren het te prediken en bewust anders prediken, want ja, nou ja, dat lijkt hun beter. Om wat voor reden dan ook. Wel, dan moeten ze zelf verantwoorden, dat hoeven ze mij niet te doen. Maar het resultaat is inderdaad dat mensen in wezen voor de gek gehouden worden. Dat het woord niet gepredikt wordt. Nou, zo ging het onder Israël ook. Precies eender. Is het ook dat God gezegd heeft? Ja, God heeft dat wel gezegd, maar het lijkt ons verstandiger om dat maar niet... want dat is een gevaarlijke leer. Hè? Ja, ja. Nou goed, ik wil er niet meer over zeggen. Want daar kan ik slecht tegen, moet ik eerlijk zeggen. Hè? Maar er staat hier, hè, het geloof is... Vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor... En dus door de prediking. Zo is dan het geloof uit het gehoor... En het gehoor door het woord Gods. Ga niet om zomaar gehoor, ga niet om willekeurig welke prediking. Maar het gaat om het woord Gods wat gepredikt moet worden. Er staat hier woord Gods. Hier wordt niet gebruikt het woord logos. Zoals in Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord. Maar het woord rema, dat wil zeggen dat het gaat om het geschreven en gesproken woord. Eigenlijk de woorden. Dat wat duidelijk geopenbaard is. En rema is dus de aanduiding feitelijk van de Bijbel. Terwijl logos ook vertaald wordt met woord. Maar meer de aanduiding is van Christus zelf. De inhoud van de Bijbel als geheel. Maar hier gaat het om de woorden. Om het letterlijk citeren van de schrift. Het woord Gods. En meer speciaal de woorden Gods. Dat wat God gesproken dan wel geschreven heeft. Dat is wat gepredikt moet worden. En dat is wat geloofd moet worden. En langs die weg... kan men alleen maar zalig worden. Het geloof is uit het gehoor. Oh, er zijn mensen die zeggen, ja, maar de mensen moeten het aan je kunnen zien. Dan zeg ik, het geloof is uit het gehoor. Hè? Ja, maar moeten ze dan niks zien? Het geloof is uit het gehoor. Hè? Zalig zijn die niet zien en nochtans geloven. Geloof is uit het gehoor. Geloof is geloof in dat wat gepredikt wordt. Geloof is gehoor geven aan iets wat gepredikt wordt. Ongeacht dat wat wij zien. Dat is juist het grote kenmerk van geloof. Leest u Hebreeën 11 maar na. Hè? Noach werd van goddelijke aanspraak. Door goddelijke aanspraak vermaand. Hè? En over dingen die niet gezien werden. Letterlijk staat er over dingen die nog niet gezien werden. En die heeft geloofd en heeft de ark toebereid in welke 8 zielen behouden werden enzovoorts. Zie, hij werd behouden door geloof. Ik heb het niet over de eeuwigheid nou, maar ik heb het over die situatie toen. Hij werd behouden, hij werd gered door geloof in het woord God, er was niks bij te zien. Zo is het vandaag aan de dag nog. Het gaat niet om wat wij zien, wij aanmerken niet de dingen die men ziet, maar wij aanmerken de dingen die men niet ziet. Zie, dat is 2 Korinthe 4. Wij geven aandacht aan het woord van God. Dat is het enige wat we hebben en daarbuiten kennen wij niks. Als het goed is. En dan zijn wij gelovigen. Tot zover. Ga terug naar Romeinen 10 vers 17 waar gezegd wordt. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En eigenlijk dus door de woorden Gods. Door dat wat God geopenbaard heeft door woorden. Doordat hij letterlijk gesproken heeft en doordat hij ook letterlijk geschreven heeft. Dat is de betekenis van het woord dat hier gebruikt wordt. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Dat woord Gods was aan Israël niet alleen gepredikt, maar het was hun zelfs toebetrouwd. Dat hebben we al eerder gelezen in dezezelfde Romeinenbrief. En hier wordt dan de vraag gesteld in vers 18... maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Hebben zij het woord niet gehoord? Dat is merkwaardig, woord kun je ook lezen. Maar in de Bijbelse terminologie wordt woord gehoord. Horen is namelijk de activiteit van het aannemen van het woord. Dat wij het woord horen door het te lezen met de ogen, dat doet er niks aan af. Het blijft in de Bijbel heten horen. Horen is dus niet iets wat je puur doet met het oor, met het zintuig hier in het hoofd. Hè? Maar horen, dat is het aannemen van het woord. En daarom is horen en gehoorzamen ook weer hetzelfde. En gehoorzamen is weer gelijk aan geloof. Want het is geloof. Geloven van een boodschap die tot je komt. Dat is horen of geloven of gehoorzamen. Dus, hebben zij het niet gehoord? Ja toch, zegt de apostel, zeker, ze hebben het wel gehoord. Want het geluid van die woorden is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. Het is merkwaardig dat de apostel hier kennelijk citeert uit Psalm 19, waar gesproken wordt over dat wat gesproken werd door... Ja, door de sterren. Dat is heel merkwaardig. Er staat daar dat De hemelen vertellen Gods eer. En het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Verkondigt dus dat wat God doet. Enzovoorts. En daarvan wordt gezegd dat hun woorden zijn uitgegaan over de ganse wereld. Terwijl er ook staat dat er geen woord was. Er staat geen woorden zijn er. Hun spraak wordt niet gehoord. Het wordt slecht vertaald omdat de vertalers dat helemaal niet begrijpen. Maar het punt is dat de sterren aan de hemel, de sterrenbeelden dus ook feitelijk, zelfs de 12 tekens van de dierenriem, en niet alleen die, maar alle andere 36 ook, die spreken over God. Die spreken over Christus en het werk wat Christus doet. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. Dezelfde waarheden die we in de schrift lezen worden verkondigd door de sterren. Dat ga ik niet uitleggen natuurlijk, maar ik vind het toch wel aardig dat de apostel daarop terugwijst. Want daaruit haalt hij aan, Psalm 19 citeert hij, hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan in hun woorden tot de einden der wereld. Dat was niet zozeer de Bijbel als wel de sterrenbeelden met hun betekenis, maar de boodschap is precies dezelfde, want de boodschap is de boodschap die van God afkomstig is uiteraard. En uiteindelijk is het zo dat de sterrenbeelden zijn tot tekenen, dat wil zeggen tot tekenen van die dingen die ook geschreven zijn in de Bijbel. Daar komt het in het kort op neer. En als je heel erg geïnteresseerd bent, dan zeg ik, er zijn ook bandjes van. He, maar zo langzamerhand zijn die er overal van, maar goed. Maar in ieder geval, hun woorden zijn uitgegaan. Israël heeft dus die woorden, God, ze heeft ze gekend. Zo zonder meer. Het is tot hun gekomen. En dan vers 19, maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? En nou, dan moeten we die vraag niet verkeerd begrijpen. Dat is ook een retorische vraag. Hè? Heeft Israël het niet verstaan? Zo van, ja, Israël heeft het verstaan. Was het vandaag geen mooi weer? U weet toch wat dat betekent, zo'n uitdrukking. Hè? Dat betekent dat het vandaag inderdaad, zoals we allemaal weten, mooi weer was. Hè? En zo is het hier ook. Heeft Israël het niet verstaan? Ja, zeker, Israël heeft het verstaan. Ze hebben die woorden gekend en ze hebben het moeten kennen, ze hebben het alleen niet geloofd. Maar dat is een ander ding. Ja, dat is echt verschillend hoor. Ze hebben het wel verstaan, ze hebben het alleen niet geloofd. En de illustratie daarvan, die komt in vers 19. Daar staat, Mozes zegt eerst. Dat staat er een beetje raar, hè? Mozes zegt eerst. Maar dat komt omdat in de tweede plaats ook Jesaja gesproken heeft. Maar dat is vers 20. Vers 19... geeft een citaat uit Deuteronomium 32. En dan vers 20 geeft een citaat uit Jesaja 65. Maar Paulus haalt eerst Mozes aan en zegt dus, Mozes zegt eerst, zover om te beginnen heeft Mozes al gepredikt. Nou, wat predikt hij? Hij heeft gezegd, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Vertaald met door degenen die geen volk zijn. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. En dan, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Toorn in de zin van boosheid, van jaloezie eigenlijk. Hè? Jaloersheid is afgunst, is nijd. En daar wordt iemand nijdig van. Hè? Toornig ook. Dat is heel merkwaardig. Ik denk dat de meeste haat die er in de wereld bestaat, is die van afgunst. Van jaloezie. Mensen die willen wezen als anderen en het dus anderen niet gunnen. Dat is verschrikkelijk. Maar dan gaat de hele wereld gaat eraan mank. Dat is een vreselijke zaak. In feite wordt daar de wereld door geregeerd. Door afgunst, door jaloezie. De mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. En niet kunnen accepteren dat anderen iets hebben of iets kunnen wat zij niet hebben of kunnen. Dat is verschrikkelijk. Ik geloof dat dat de basis is van socialisme trouwens. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Want vermoedelijk is dat van het kapitalisme ook zo. Maar ik zeg altijd, daar heb ik allemaal geen verstand van. Dus ik kan beter mijn mond overhouden. Goed, dat hebben we ook weer gehad. Hier staat bij Mozes in Deuteronomium, in de wet dus, dat de Heer gezegd heeft, ik zal u lieden, wordt tot Israël gezegd, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk, door dat wat geen volk is. En door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken, waaruit volgt dat dat wat geen volk is, toch een volk was. En dat betekent dus dat het geen volk was in de gewone zin van het woord, maar het is wel een volk in een bijzondere betekenis van het woord. Dus heel makkelijk, hè? Het was geen volk in de gewone betekenis. Dus geen volk in de zin van het stamt van een of andere stamvader af. Hier op aarde. Maar het gaat wel om een volk in een ongebruikelijke betekenis van het woord. Want het gaat om een volk wat tot stand gekomen is door individuen, enkelingen die getrokken zijn uit al de volken en die samen één volk geworden zijn. En dan praten we over de gemeente. Geen volk naar bijbelse, naar aardse begrippen, maar wel een volk naar Gods begrippen. En de wereld ziet het soms als een soort van godsdienst, maar dat is een misverstand natuurlijk. He, want dat is het niet. Als een denominatie, maar dat is het niet. Het gaat hier om een volk wat Israël tot jaloersheid zou wekken. Een onverstandig volk, dat wil zeggen een volk wat van nature helemaal geen verstand had. Dat zei trouwens Paulus ook toen hij schreef aan de Corinthiërs. Ik heb het wel eens meer aangehaald, want daar heb ik altijd schik van. Er staat dat God het veracht en het onedele heeft uitverkoren. Het dwaze, dat heeft God uitverkoren. Want de dwaasheid is wijsheid bij God enzovoorts. Hè? Wel, dat zijn wij. Een onverstandig volk, dat is de gemeente. Als u het niet gelooft, gaat u maar eens voor de spiegel staan vanavond. Hè? Ja, maar zo is het wel hoor. Onverstandig naar de normen van deze wereld. Wij geloven namelijk dat dwaze woord des kruises, zegt 1 Korinthe 1. Huh? Dus dwaasheid, wel dat is wat wij geloven. Dat dwaze woord, die dwaze boodschap. En daarom een onverstandig volk. Maar een volk wat niet argumenteert en zegt, ach dat kan toch niet, dat is toch kwats, dat kan toch helemaal niet. Nee, wij geloven het gewoon dat God het gezegd heeft. En wij accepteren dat er iemand is die meer verstand heeft dan wij. En die het allemaal goed geregeld heeft. En dat is God zelf. En daar geven wij ons aan over. Als een kind. Blanco, met een blanco mind. Nergens verstand van hebben. Maar vertrouwen op dat wat gezegd wordt. Daar gaat het om. Een onverstandig volk, dat zijn wij. Maar het bijzondere is dat Mozes dus in Deuteronomie 32 spreekt over de gemeente. Ik weet wel, er zijn mensen die stug volhouden dat de gemeente in het Oude Testament niet genoemd kan worden. Omdat het een verborgenheid was. Maar ik draai het altijd om en ik zeg, waar, als het verborgen was, dat klopt natuurlijk. Dat staat ook in de Bijbel. Maar het was onder andere verborgen in Deuteronomie 32 vers 21, want daar stond het. Daar stond dat God een volk wat geen volk was zou verwekken. En dat het bedoeld was dat dat volk weer Israël tot jaloersheid zou verwekken. En dan gaan we verder. Jaloersheid. Maar we moeten even de draad vasthouden. Bij jaloersheid denken wij vandaag aan de dag aan materiële dingen. Mensen zijn jaloers op de buurman die een grotere auto heeft dan zij. Wij denken dat mensen jaloers op ons worden omdat wij zo netjes leven. En een van de redeneringen die we vandaag de dag veel horen is dat wij vooral netjes moeten leven, omdat anderen dan jaloers op ons zullen worden. Ik geef u de verzekering dat ze daar nooit jaloers op worden. Nooit of te nemen. Ze zien veel te goed wat wij missen. Ja, daar worden ze niet jaloers op. De jaloersheid waar het hier om gaat is niet omdat wij het zo best hebben. Want laten we dan eens kijken de geschiedenis van de kerk, van het christendom. Is dat nou reden geweest voor Israël om jaloers op te worden? Hebben wij het zoveel beter gehad dan zij? Zijn zij vervolgd geworden? Met christendom net zo goed. De echte christenen zijn ook altijd vervolgd. Hebben ook altijd buiten de lege plaats gestaan. Dat is echt waar. Er is geen reden om jaloers op te worden. Maar het gaat ook niet om een jaloersheid op een levenswandel of iets dergelijks. Of omdat het ons zo goed gaat in deze wereld. Dat zei Salomo trouwens al. Hij zegt dat verschil kun je helemaal niet zien. En de gelovigen gaat het soms nog veel slechter dan de ongelovigen. Dat kun je niet zien. En dat staat in de Bijbel hoor, dat is niet mijn redenering, dat staat gewoon in de schrift. Kijk, die jaloersheid, jaloersheid is dat men afgunstig is op iemand die heeft wat hij zelf mist. Maar zou moeten hebben, of zou willen hebben, of had willen hebben, of zelfs had kunnen hebben. En het punt is nu, dat Israël jaloers wordt. Of dat is de bedoeling, dat Israël jaloers wordt op de gemeente, op een gelovige. Omdat een gelovige heeft wat zij hadden kunnen hebben, maar niet hebben. En er is niks wat meer ergernis opwekt bij een Jood. Dat is echt waar hoor, ik heb het al meerdere malen ondervonden. Dan zo te komen. En bij voorkeur openslaan dan bij de wet, bij Mozes. En zeggen, kijk, hier staat het. Want ze weten drommels goed dat het hun Bijbel is. Dat het bij hun vandaan komt en dat de zaligheid is uit de Joden. En ze weten het niet. Ze kennen die schrift niet. En er komt een heiden, hè, een gooi, gaaiers dus eigenlijk gewoon, hè, op zijn Jiddisch. Die komt met hun Bijbel, hun woord en die komt hun God prediken. En dat irriteert ze mateloos. Daar worden ze jaloers op. Maar dacht u dat jaloersheid ooit wel eens wat positiefs had uitgewerkt? Jawel, dat wel. Maar zelden hoor. Ja, ik laat u erin lopen. Maar het is hoogst zelden. Want in de meeste gevallen heeft het een volstrekt negatieve uitwerking. Je kunt u me niks over wijs maken, want ik heb er dagelijks mee te maken. Met jaloersheid, met afgunst. He? Dat heeft geen positieve uitwerking, maar in het algemeen een zeer vijandige negatieve uitwerking. En de prediking van het woord van God aan Israël ook vandaag heeft een zeer negatieve uitwerking over het algemeen. Irritatie en vervolging heeft het tot gevolg. En wij mogen hier vrij in Nederland nog met de Bijbel lopen op straat en het evangelie prediken, maar in Palestina en Israël mag het niet hoor. Vergis u maar niet. Daar is die vrijheid niet. Daar mag je niet prediken, daar mag je niet evangeliseren. Absoluut niet. Ze willen wel Bijbels drukken, want daar verdienen ze aan. En dat is voor de export. Dat is ook waar. Ja, ja. Maar vrijheid om het woord van God, om de Bijbel te prediken, dat is absoluut niet bij. Integendeel. En laten we goed begrijpen dat die jaloersheid in principe een negatieve zaak is. Dat moet irritatie opwekken. Het moet hen beroeren, in beweging brengen, zou ik willen zeggen. Van hun stuk brengen. Hoe het in vredesnaam kan. Dat het woord wat oorspronkelijk was toevertrouwd aan Israël. Romeinen 3. Hè? Dat terechtgekomen is bij de heidenen. En dat een onverstandig volk. Een volk wat gewoonlijk niet eens Hebreeuws kent. Toch met het woord van God. Het woord van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Komt bij een Israëliet. Althans iemand die claimt dat te zijn. Nou, dat heeft altijd een negatieve reactie. Behalve bij een enkeling. Want er zijn inderdaad enkelingen die zeggen, hé, maar dat kan ik ook hebben. Zie? En die zeggen, hé, hoe komt dat nou zo? En die dan openstaan voor het woord. Maar dat is de minderheid. Maar het volk, als volk, wordt inderdaad daardoor tot jaloersheid gewekt. Niet jaloers op wat wij aan levenswandel openbaren, maar jaloers op het feit dat wij die God kennen van Abraham, Isaac en Jacob. En dat wij deel gekregen hebben, althans dat geloven wij, aan de zegeningen die God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heeft. En daar getuigen wij van. Zie, dat is de omgekeerde wereld. En er is niks wat zo irritant werkt als juist zo'n situatie waarbij de rollen omgedraaid zijn. Zij zouden degene geweest moeten zijn die ons het evangelie brengen. En daarom worden ze jaloers als wij hen het evangelie brengen. En daarom zijn de christenen die zeggen, dat moeten we ook niet doen, want het heeft zo'n lelijke uitwerking. Dat nemen ze toch, dat geloven ze toch niet. En dan zeggen ze, dat komt omdat het christendom het jodendom eeuwenlang vervolgd heeft en zo. En dan, ja, ik kan er zo slecht tegen. Hè? Welk christendom? Dat waar ik deel van uitmaak? Absoluut niet. Absoluut niet. En wat zij dan christendom moeten willen noemen, moeten zij weten. Maar zo ligt de situatie toch niet. Dat men dat niet weet, dat is een andere zaak. Maar volgens de schrift ligt dat heel anders. Iemand die de Heer Jezus Christus kent, die heeft liefde voor het volk van God. Voor dat wat God geroepen heeft, volk van God, mag ik niet zeggen zo. Maar liefde voor dat wat God geroepen heeft. En uiteindelijk is het zo, laat ik het dan maar eens goed zeggen, dat wij leden zijn geworden van het lichaam van Christus. Maar dat betekent inderdaad dat we deel uitmaken van de bruidegom, terwijl onze toekomstige bruid niemand anders is dan Israël. Dat we liefde voor Israël dus. Vanzelfsprekend. En dat is wat de apostel Paulus had. En hij bad dan ook inderdaad voor hun zaligheid. Omdat ze het woord zouden horen. Dat God mensen zou zenden die hen het woord zouden prediken. Het is de omgekeerde wereld. Maar dat is waar de apostel voor bidt. Laat u niet van de wijs brengen door hen die het anders leren. Het staat niet anders in de Bijbel. Er is maar één weg ter zaligheid. En Mozes had het al gezegd. Kijk, wat had Mozes gezegd? Mozes had gezegd. Of via Mozes was gezegd dat God zich een ander volk zou verwekken. Een onverstandig volk. Dat wil zeggen dat voordat Israël zelf haar beloofde zegeningen zou ontvangen, dat er eerst een ander volk zou zijn wat een bepaalde functie zou vervullen in Gods heilsplan. Dus wat er uitdrukkelijk staat. En het kan alleen omdat Israël haar Messias niet zou accepteren uiteraard. Omdat Israël haar zegeningen zou afwijzen. Dat kan niet anders. De zegeningen zijn gezonden aan Israël. Als nou blijkt dat eerst nog een ander volk daar intussen komt, dan is het dus duidelijk dat er sprake is van een ongehoorzaamheid en ongeloof van Israël zelf. Het wordt uitdrukkelijk aangekondigd in de profetie. Het is hier niet de gelegenheid om dat nou allemaal na te gaan, maar je kunt in alle profetische boeken van de Bijbel lezen. Nou, en alle boeken van de Bijbel zijn profetisch.
Ja, dat is echt zo. Je kunt het overal vinden. Over die ongehoorzaamheid van hen aan wie de boodschap gepredikt is. En het punt is dus dat er eerst een ander volk zou komen, voordat het volk van God zou komen, voordat Israël Ami zou worden, voordat Israël haar Messias zou accepteren. Dat stond al bij Mozes, maar vers 20 zegt dat ook Jesaja dat al zei. Jesaja verstout zich en zegt, en dat verstouten wil zeggen dapper worden, hè? Hoe heet die man ook weer? Karel, was niet Karel de Stoute? Karel de Dapper, Karel de Stoute. Dat was toch zo of niet? Ben ik in de war? Die hebben de slag bij Nieuwpoort nog, bij Jan Koppelstok. Dat was een ander. Maar stout wil zeggen dapper. Dus oud-Nederlands betekent dapper. En Jesaja verstout zich wil zeggen dat Jesaja dapper werd. Brutaal werd. Zouden wij misschien zeggen, maar in ieder geval dapper. Want er is soms moed voor nodig om de waarheid te zeggen, hoor. Maar Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ja, Israël zocht wel, weet u nog? Dat was het eind van hoofdstuk 9. Ze zocht alleen verkeerd. Zij zocht niet uit het geloof, maar uit de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Zie, ze zochten wel, maar verkeerd. Maar hier wordt gezegd door de Heer via Jesaja, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Heidenen dus, uiteraard. En het wordt herhaald, net als in Deuteronomium 32, wordt ook herhaald, hier ook. Er staat namelijk, ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. Er waren die niet zochten en niet vraagden, maar zij hebben gevonden en God heeft zich aan hen geopenbaard. En dat spreekt over de gemeente, heb je weer zo'n vers, wat spreekt over de gemeente. Aan Israël is dus uitdrukkelijk geleerd dat voordat Israël als geheel, als totaal volk, tot bekering zou komen, tot aanvaarding van de Messias, dat er een tijd aan vooraf zou gaan waarin er een ander soort van volk, op een of andere wijze, uit heidenen eigenlijk dus ook, hè, Gods volk zou zijn. En die God zouden kennen en aanvaarden. Aan wie God zich ook zou openbaren. Dat kan alleen maar de gemeente zijn. En wat de apostel hier dus uitlegt in deze hoofdstukken, is dat ook het bestaan van de gemeente, of eigenlijk het ontstaan van de gemeente in de dagen van Paulus, volstrekt in overeenstemming is met de wet en de profeten. Zie? Of je nou in Israël predikt, als heel Israël tot geloof komt, dan zal de Messias komen en zal zijn volk verlossen. Of dat je aan Israël predikt, als je tot geloof komt, dan word je deel van het lichaam van Christus. Beide dingen zijn Bijbelse waarheden. Ze zijn alleen afhankelijk van de tijd waarin het gebeurt. En zoals we in hoofdstuk 9 gezien hebben, gaat het om in wezen hetzelfde beginsel, namelijk de toepassing van het nieuwe verbond op Israël. Maar wat is Israël? Nou, dat hangt van de omstandigheden af. Voordat het natuurlijk Israël als geheel tot bekering komt, is er dus een ander volk wat deel krijgt aan de zegeningen van Israël en daarom feitelijk Israël genoemd zou kunnen worden. Dat was hoofdstuk 9. En hier in hoofdstuk 10 zegt, nou, dat is alleen voor degene die gelooft, want iedereen die gelooft, die zal zalig worden enzovoort. En inderdaad inmiddels deel uitmaken van de gemeente. Maar nou en, dat staat toch ook in het Oude Verbond, staat toch ook in de wet? Mozes zegt het eerst. Dat is heel belangrijk in dit verband, dat Mozes het was, die het zegt, maar Jesaja zegt het ook. Maar wat zegt de Heer tot Israël dan? Want via Mozes en via Jesaja wordt gesproken over gelovigen uit de heidenen, over de gemeente, laat ik het precies zeggen, over de gemeente. Maar wat zegt de Heer dan over Israël? Wel, dat is het volgende vers. Tot Israël zegt hij, de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Ja, ja. Ja, en weet u wat nou is? De apostel citeert hier uit Jesaja 65. Ik blader er toch maar even naartoe. Jesaja 65, de eerste twee versen. In vers 1 van Jesaja 65 staat, ik ben gevonden van hen die mij niet vraagden. Of van hen die niet vraagden. En dan, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Tot het volk dat naar mijn naam niet genoemd was, heb ik gezegd, zie, ik ben. Hebt u hem? Hebben we net ook gelezen in Jesaja 52. Hier ben ik. Zie, precies hetzelfde. Je ziet dat de apostel zelf de Jesaja goed kende. En dat hij van Jesaja 52 overspringt
naar Jesaja 65, omdat er dezelfde uitspraak zat. Zie, hier ben ik. Zie, ik ben. Ik ben is dus een afkorting van de naam van Jehovah. Hè? Zie, hier ben ik en weer, zie, hier ben ik. Ik heb, dat is vers 1 van Jesaja 65. Dat wil zeggen, het spreekt uitdrukkelijk over de gemeente. Er staat hier niet bij dat dat de gemeente is, of dat dat later de gemeente zou heten. Er staat ook niet bij dat die gemeente het lichaam van Christus zou zijn. Er staat ook niet bij dat het een hemelse erfenis heeft. Want dat is nou net wat verborgen was. Maar de vraag blijft dus naar aanleiding van dit vers, wat is er met dat volk? Nou, zegt de apostel Paulus, dan zal ik je zijn verborgenheid bekendmaken, die van alle eeuwen verborgen is geweest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van de beloften in Christus. Ja, ja, dat is Efeze 3, hè? Ja, ja. Maar hier staat het dus al, hè, dat de heidenen daar een deel zouden krijgen. En dan spreekt vers 2 over de positie van Israël, namelijk, ik heb mijn handen uitgebreid de ganse dag tot een wederstrevig volk die wandelen op een weg die niet goed is naar hun eigen gedachten. Een volk mij gedurig tergende in mijn aangezicht, in hoven offerende en rokende op tichelstenen enzovoorts. Ook alweer stenen. Maar in ieder geval, de apostel Paulus zegt, dat zegt de Heer tot Israël. Hij citeert eerst Jesaja 65 vers 1 in Romeinen 10 vers 20 en zegt, dat spreekt over de gemeente. En dan citeert hij 65 vers 2 en zegt, dat zegt de Heer tot Israël. Dat hij zijn handen had uitgespreid, uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. En die uitstrekking van die handen is in de eerste plaats het aanbieden van genade. In de eerste plaats. Omdat de hand is de vijf. Geef me de vijf, zeggen wij. Maar vijf is het getal van genade en van geestelijke dingen. Geestelijke zegening in het algemeen. En ik heb al eerder gezegd, de bedeling waarin wij leven is dan ook de vijfde bedeling. De bedeling van de genade. En God strekte zijn hand uit, een helpende hand aan Israël. Om hen het goede te geven, om hen vrede te geven enzovoorts. Maar het volk was wederstrevend en wedersprekend, staat er zelfs, hè. En ze wandelen op een weg die niet goed is, namelijk een weg naar hun eigen gedachten, zegt Jesaja 65 vers 2. Je zou zweren dat hij het over het christendom had. Hè? Hun eigen gedachten. Ja. Nou ja, laat ik niet te veel vertellen. Maar tegenwoordig is het zo dat het hoogste wat er is dat we doen nadat we ons in onze gedachten opkomt. Nou, eigenlijk onze gevoelens. Zo'n beetje. Doe maar waar je zin in hebt en zo. Hè? En probeer een meerderheid te vinden die er zin in heeft. Dan kun je er een wet van laten maken of zoiets. Maar in ieder geval, het gaat gewoon over democratie. U begrijpt waar ik het over heb, hè?
Menselijk denken.
Is het ook dat God gezegd heeft, op maakt niet uit wat God gezegd heeft, wij vinden. Ik weet het nog heel goed. Dat is jaren terug alweer. Hadden ze, door een vergissing waarschijnlijk, hadden ze mijn vader uitgenodigd in een soort panel. Dat was voor de televisie notabene. Dat was voor de EO, anders had ik natuurlijk niet gekeken. Maar daar ging het over de wederkomst, geloof ik. Waar het over ging, weet ik niet meer, maar het zal daar wel over gegaan zijn. Over de Maranatha-gedachte enzovoort. Tegenwoordig hoor je daar al niks meer van. Maar goed, toen nog wel. En toen was er discussie over met enige predikanten, geloof ik. Ik weet niet meer wie. En mijn vader zat er ook bij. En die kreeg uiteindelijk ook een keer het woord. En er was de poosje stil. En toen was hij uitgepraat. En toen zei iemand, ja. Maar kijk, meneer Knaan, want u bekijkt het wel erg van Gods kant. Maar, ja, dat was een tegenargument. U bekijkt het wel erg van God. U ziet het wel erg van boven. Maar ik dacht, want zo praten die lui, hè? Ik denk. Zo moet je helemaal niet, je moet geloven. Maar ik denk dat we deze dingen, hè? Nou ja, dan komt er een heel verhaal, kan niet schelen wat. Want wat zij denken maakt helemaal niks uit. Het gaat erom wat God zegt. Niet wat wij denken, zie je? Het is een heel simpele zaak, maar men zegt dat in alle ernst. Maar ik denk en wij denken. Datzelfde als wat gezegd wordt van die valse profeten in het Oude Testament. Hè? Zij zijn valse profeten, waarom? Er staat omdat ze profeteren naar hun hart. Naar wat ze graag zouden willen. Naar dat waarbij ze zich persoonlijk betrokken voelen. En als ik zou moeten profiteren naar mijn hart, zou ik zeggen... Ach, laat maar, de Heer komt wel tot zijn doel met Israël. Want dat zou ik graag willen. Dat komt allemaal wel goed. He? Maar zo is het niet. Wat er gebeurd is... Of wat er zal gebeuren, is dat Israël, een ongelovig Israël, die grote verdrukking te wachten heeft, waarin uiteindelijk elke ongelovige uitgeroeid zal worden. Dat is niet wat ik wil. Ik zat eens een keer bij een Jodin daarover te praten, daar was ik voor uitgenodigd. En die was een hele poos tegen me aan het praten, naar aanleiding van bepaalde artikelen en brochures die ik geschreven had. En toen... ik begreep niet zo precies waarvoor ze me nou had laten komen. Dus ik zeg zo, maar wat wilt u mij nou zeggen? Wilt u mij zeggen dat u gelooft dat elke Jood uiteindelijk op grond van die verkiezing wel behouden wordt? En toen zei ze, mag ik op Joodse wijze dat beantwoorden met een tegenvraag? Namelijk, heb je er bezwaar tegen? En daar zit je dan. Hij zei, nee, dat niet. Maar de Bijbel leert het anders. En toen richtte ze de blik naar boven. Heer, u hoort het. Ab van Hanevold is het er niet mee eens. Nou ja, daar zit je dan. Hè? Maar dat is wat. Wat moet je dan zeggen? Hè? Ongelooflijk. Waarom lezen die mensen niet de schrift? Waarom laten ze hun hart prevaleren boven dat wat God gezegd heeft? Ik zou willen dat elke Israëliet behouden werd. Maar dat zou ik voor elke heiden ook willen. Net zo goed. Voor elke Nederlander om maar dicht bij huis te blijven. Maar het is niet zo. Nou, daar gaat het nou maar om. Het waren valse profeten die zeiden... Ach, de Heer zal wel komen om Jeruzalem te helpen. Wees maar niet bang voor Nebukadnezar, want het gaat allemaal wel goed. De Heer helpt ons wel uit. Heeft hij beloofd? En er zijn profetieën genoeg die zeggen dat de Heer ook inderdaad Israël zou helpen. Ja, ja. Op voorwaarde van geloof. Maar dat wordt er niet bij gezegd. En wat de Heer tegen Jeremia zei was... Nee, die valse profeten, laat ze maar praten. Ik ga die stad verwoesten. En Jeremia predikte dat. En Jeremia werd dus gevangen gezet als staatsvijandig. Maar hij had niks anders gedaan dan alleen gezegd wat er gebeuren zou, omdat God dat gezegd had. En het gebeurde ook. Ja, zo ging het. En vandaag de dag herhalen die deze dingen zegt zelfs. Men zegt, oh, het komt allemaal wel goed. En in Jeruzalem, dat komt allemaal wel best, want de Heer zal het wel helpen. Ja, ja, inderdaad. Maar dat is pas na hun bekering. En de bekering is nadat het aan hen gepredikt is en zij tot geloof gekomen zijn en anders niet. Zie. Dat is niet veranderd. En daar gaat het hier ook om. De Heer zegt tegen Israël. De gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam. Dat wil zeggen, ze wilden niet luisteren naar mijn woord. En tegensprekend volk. Dat is dus niet alleen dat God tot hen sprak, maar ze wilden niet luisteren. Het betekent tevens dat ze er gewoon doorheen praten terug. Van Heer, u kunt me nog meer vertellen. Het was nog steeds als bij Adam. God zegt wel wat, maar God bedoelt dat vast zo niet. De dagen van Adam en de dagen van Jeremia en onze dagen nu ook. Precies zijn er. En ik heb het niet alleen over het Jodendom, maar over het Christendom ook. Men zegt, dat kan wel in de Bijbel staan, maar dat is al zo oud. Dat is inmiddels wel achterhaald. Nee, er is niks achterhaald. Het is een eeuwig en onvergankelijk woord van God, waaruit we eeuwig en onvergankelijk leven ontvangen. Daar verandert niks aan. Kijk, het moet dus duidelijk zijn dat aan Israël in het verleden gepredikt is. Dat is gebeurd niet omdat God vanzelf met het volk tot zijn doel komt, maar omdat een Israëliet slechts die zegening ontvangt wanneer hij het woord van God gelooft. Daarom werd het woord van God aan hen gepredikt. Dat was in het verleden zo en het is vandaag aan de dag nog zo. En daar bidt Paulus voor dat er mensen gezonden zullen worden om de boodschap te prediken aan Israël. Want, ik ga maar even gewoon door naar het begin van hoofdstuk 11. Want de apostel zegt, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Want dat zegt men dan, hè? Dan zegt men, ja, maar je moet het evangelie niet prediken aan Israël. Want ze kunnen toch niet tot geloof komen, want het volk is verhard en zo. Hij kan niet tot geloof komen, staat in de Bijbel. Nee, staat er niet. Helemaal niet. En God heeft zijn volk ook niet verstoten. Argument staat erachter. Want, zegt de apostel Paulus, ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham en uit de stam van Benjamin. Ja, waar de wetten fariseer enzovoorts. Hè? Maar dat was Filippenzen. Maar inderdaad, hij was een Israëliet. God heeft zijn volk niet verstoten. En Paulus zelf is daar een bewijs van, alle andere apostelen waren daar een bewijs van. Zij waren Joden en gelovig. Want verstoten wil zeggen definitief en volledig terzijde gesteld. Wel, dat heeft God nooit gedaan. Wat er gebeurd is, is dat, dat God het ongelovige deel, en dat is de meerderheid, van het volk verstoten heeft. Zodat je kunt samenvatten, de generalisering kunt zeggen, het volk als volk is verstoten. Maar het heeft niks te maken met de positie van de individuele Israëliet. We hebben dat al eens eerder besproken. En hier komt het weer aan de orde. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet, zegt de nieuwe vertaling. Dat zij verre. Verre van dat, zegt de apostel Paulus. Want ik ben ook een Israëliet. Is toch typisch een Jood, hè? Meteen zichzelf, hè? Ik ben een Israëliet. Uit het zaad van Abraham. Van de stam van Benjamin. Ja. En weet je wat nou zo aardig is? Hij noemt de stam van Benjamin. Wel, Benjamin is een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. In de volgende verse wordt gesproken over dat gelovig overblijfsel van Israël. Dus dat doen wij de volgende keer. Maar ik blijf even stilstaan bij Benjamin. Benjamin is de jongste zoon, of was de jongste zoon van Jacob. Hij werd geboren uit de tweede vrouw die de eerste had moeten zijn van Jacob. Heb je dat? De tweede vrouw die de eerste had moeten zijn. Hij had de eerste kunnen zijn, maar het was de tweede. En hij was de tweede zoon van de tweede vrouw. Van de tweede zoon van Abraham. Hè? Dat hoef je niet te onthouden, maar dan luister het maar eens na als zo'n bandje. Dat doe ik daarvoor, dan verdien ik weer een hand. Dan kunnen ze een bandje kopen, kun je nog eens naluisteren. Nou, laat maar zitten, maar gaat om een tweede. Hè? Maar Benjamin, de naam Benjamin, was niet de eerste naam die hij ontving. De eerste naam die hij ontving was Benoni. Namelijk, de zoon mijner smart, zei Rachel. En Rachel stierf bij de geboorte van Benjamin. En zij was een herderin, en daarom een type van Israël. En zij stierf in de velden van Efrata. En daar werd Benjamin geboren. Ja, ja, staat er allemaal bij hoor, Genesis. Ze was een herderin in de velden van Efrata. Zou zeggen, op de velden waar later die herders waren, zal ik dan maar zeggen. Daar stierf Rachel, en daar werd Benjamin geboren, de zoon van haar smarten. Maar Jacob zei, nee, ik noem hem Benjamin. Hè? Benoni is de zoon van haar smarten, maar Jacob zei, nee, hij heet Benjamin. En Benjamin betekent letterlijk zoon van mijn rechterhand. Maar het wordt vertaald met zoon van mijn laatste dagen, of zoon van de laatste dagen. Ja, ik kan het niet uitleggen, want het heeft te maken met de laatste letter van die naam. Als het is zoon van de laatste dagen, zou het eigenlijk een M, een Marinus, aan het eind moeten zijn. Maar door een of andere typologische waarheid wordt die letter veranderd in een N. Een Nicolaas zeggen wij dan, een Nico. Een Noen is het eigenlijk. En in getallen uitgedrukt, het had een 40 moeten zijn, maar het is een 50. En daardoor is het niet Jamin, dat zou zijn dagen, maar het is Jamin met een N aan het eind. En omdat het dan eindigt met een 50, en 5 staat houdt verband met de nieuwe schepping, wordt het vertaald met laatste dagen. Zo van de komende daarna niet meer. Het is het uiterste. Ja, meer kan ik daar zo gauw niet over zeggen. Maar Benjamin wordt dus vertaald met zoon van de laatste dagen. Maar dan hebben we al drie namen. Drie dingen in feite al, hè. Zoon van mijn rechterhand, en rechts, dat weet je hoe dat is. Degene die aan Gods rechterhand gesteld worden. Dat zijn de gelovigen. Hè? Zoon van de laatste dagen, dat wil zeggen pas in de laatste dagen zal die zoon er komen. En bovendien komt het door smarten. En als je dan nog eens de moeite neemt om de naam Benjamin de Bijbel door op te zoeken, om te zien wat er met Benjamin zoal gebeurt in de loop der geschiedenis, dan zult u zien dat er allemaal uitbeeldingen zijn van de manier waarop uiteindelijk het overblijfsel van Israël in de laatste dagen, dwars door de verdrukking heen, tot stand zal komen. En ik denk niet alleen aan de geschiedenis bij Jozef, waar Benjamin de vijfdubbele portie kreeg en de beker enzovoorts. Weet u nog? Heel verhaal hoor. Maar ik denk ook aan de geschiedenis in de laatste hoofdstukken van Richteren, waarbij de stam van Benjamin feitelijk en officieel helemaal uitgeroeid werd. En toch weer leven ontving. Lees het maar eens na. Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar het is vreselijk interessant. Want het principe is dat Benjamin een beeld is van Israël zelf, wat door allerlei verdrukkingen heen uiteindelijk toch leven ontvangt. En daarom was het de kleinste stam, omdat het een beeld is van het overblijfsel van Israël. Zie je? Die waarheid moet u vasthouden. En die waarheid gaat de apostel toelichten in de volgende verse. Dat weliswaar heel Israël zal zalig worden. Maar het is een minderheid die door een groot wonder uiteindelijk toch leven ontving. Het kostte wel het leven van de moeder. Dat wil zeggen, aan het oude werd niet meer gedacht. Het oude Israël zal uitgeroeid worden. Het aardse Israël, zal ik maar zeggen, als vlees, als oude mens, dat wordt er niet gedaan. Wat overblijft is die zoon van die laatste dag. Het is een volmaakte uitbeelding van wedergeboorte. Daar is Benjamin een beeld van. Daarom is Benjamin dus ook een beeld van de gemeente. Maar daarover hebben we het de volgende keer. Zullen we de Heer danken? Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat we mogen weten deel te hebben aan de zegeningen die u oorspronkelijk ook aan Israël beloofd hebt. We danken u, Vader, dat u mensen hebt uitgezonden om het woord te prediken, om het goede, om de vrede te prediken, ook aan ons. En we danken u, Vader, dat u ons die bediening daarvan ook hebt toebetrouwd. Dat u niet alleen ons met u verzoend hebt, maar dat u de bediening van de verzoening ook aan ons gegeven hebt en in onze harten gelegd hebt. We danken u, Vader, dat u ook vandaag aan de dag gelovigen zendt tot Israël, om hen te prediken, diezelfde boodschap die zoveel eeuwen aan hen gepredikt is. Omdat we weten dat er geen andere naam gegeven is, omdat er ook geen andere boodschap is waardoor wij moeten zalig worden. We danken u, Vader, dat geloof is uit het gehoor. Dat we aandacht mogen geven aan dat wat u gesproken hebt. Dat we acht mogen geven op die grote zaligheid die u hebt uiteengezet op deze bladzijden en in deze woorden. We danken u, Vader, dat we ook vanavond als broeders en zusters, als kinderen Gods, dit woord mochten openen en mochten bestuderen. En we danken u voor de rijkdom die we er steeds opnieuw in vinden. Dat we steeds opnieuw zien wie u bent en wat u doet. En we danken u ook dat we mogen leren wat u voor ons gedaan hebt en wat u ons gegeven hebt in Christus. We danken u, Vader, dat u ons in Christus met uzelf verzoend hebt. Dat we een nieuwe verhouding tot u mogen staan. Dat we eerstelingen zijn van een nieuwe schepping. En dat alleen omdat we dat woord, het eeuwige en onvergankelijke woord, geaccepteerd hebben. En Vader, dan danken we u dat we daarin door mogen gaan. Dat we die weg verder mogen bewandelen. En ook alles wat we in dat woord lezen mogen geloven, omdat u het gezegd hebt. En dan danken we u dat u ons daarmee een blik gunt, niet alleen op uzelf, maar ook op de toekomst. En dat we mogen zeker zijn dat u die het beloofd hebt, dat u ook getrouw bent, dat u deze dingen zult doen. Wij danken u, Vader, voor die rijkdom. Amen.